Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buivenen en samen met privacyparkiet Tim van Haren hebben we het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat doet er deze week toe? Wel, AI is natuurlijk meer dan alleen maar LLM's, Large Language Models. Je kunt ze ook gebruiken om burgers te profileren en te discrimineren. Dit keer aan de beurt is Zweden. Een uitgebreid onderzoek wat een Lighthouse Reports heeft gedaan. Daar gaan we even naar kijken wat eruit kwam. Cameratoezicht is natuurlijk iets wat heel vaak voorbij komt bij ons. Vooral de effectiviteit, het evalueren, hoe moet je dat doen? Wel, Den Haag doet het. Ze hebben een onderzoek gepubliceerd. Daar gaan we even naar kijken wat eruit komt. Trajectcontrole of vetpot, kopte de VRT. Vond het een mooie titel, ik heb hem gewoon overgenomen. We liggen nu toch serieus onder vuur. En vooral de contracten die naar buiten zijn gekomen, wat daar dan in staat, maken nog maar eens duidelijk dat dit niks met veiligheid te maken heeft. En dat we hier dus een aantasting van onder andere onze privacy ook hebben, puur voor het geld. Jaarboekfoto's gebruiken om porno mee te personaliseren. Het kan allemaal. Tim, die is van jou. Ik doe een gokje dat dit een VS is, maar we gaan het zien. Dus u hoort het, luisteraars. Absoluut. Van alles wat wij weer te bespreken hebben. Let natuurlijk nog een beetje autoriteitenactie. Een paar privacy pointers. We gaan erin vliegen. Maar voordat we die onderwerpen erbij pakken, Tim, jij was de vorige keer in jouw reisverhaal nog iets vergeten. En dat was toch best wel leuk. En jouw ervaring in de surveillance staat. Dus ik wil het jou niet onthouden om die er nog even mee te kunnen nemen, want jij stapte in een taxi en toen?
Ja, toen kreeg ik een notificatie op mijn smartphone, waarin ze duidelijk maakten van, ik maakte daar gebruik van het lokale equivalent van Uber, dat heet daar Grab. En dan kreeg ik van Grab een notificatie die mij vertelde, Audio Protect staat aan. En Audio Protect, ik had geen idee wat dat is, ik heb er ook nooit aangezet, ik heb er nooit iets voor geconfigureerd, is by default een safety feature, een veiligheidsfunctie die aanstaat in taxis en ride-sharing applicaties zoals Grab. Wat er eigenlijk gebeurt is, op het device van de taxichauffeur zelf en ook op jouw eigen device op jouw smartphone, springt jouw microfoon aan en wordt eigenlijk de omgeving opgenomen. Wordt eigenlijk de conversatie opgenomen die je hebt met de persoon die naast jou zit in de wagen, de persoon die voor jou zit, die aan het rijden is achter het stuur. En mijn eerste reactie was van, wat is dit nu weer? Ik was al een beetje doodgeslagen met redelijk invasieve elementen van de surveillance staat in Singapore. En dan kreeg ik dit plotseling voor mijn neus. Ben er wat dieper op gaan induiken. En ik moet toegeven dat mijn gemoed er op een bepaald moment wel ergens een stukje bedaard zijn. Niet helemaal. Maar ze hebben er tenminste over nagedacht. Wat de hele setup van Audio Protect is dat de audio-opnames die worden gemaakt met de telefoon van de chauffeur en van jou als gebruiker, die staan eigenlijk alleen on-device op jouw gsm en op de gsm van die persoon in kwestie. Zijn niet beschikbaar, zijn niet te beluisteren door de gebruikers van het platform, zowel de chauffeur als mij, als persoon die gebruik maakt van een rit. En alleen op verzoek van een politiedienst kan die informatie overgemaakt worden, exclusief ook aan de politie in kwestie. En dat was, dat deed mij wel nadenken van, vind ik dat dan nog, zeker met de manier hoe het hier zo heel netjes is vormgegeven en heel netjes ook transparant is gemaakt van, kijk, we gaan dit verwerken, maar we gaan dit wel doen op een manier die iets of wat gebalanceerd is. Vond ik dat dan plotseling ook veel minder erg. Ik vind het nog altijd niet leuk natuurlijk, en ik had nog altijd liever de controle gehad over het feit dat een gesprek dat ik heb in een taxi met mijn partner bijvoorbeeld niet by default wordt opgenomen en op dat moment ter beschikking gesteld kan worden aan de politie bij een ongeval of agressief gedrag door zowel de gebruiker als de chauffeur. Maar het effect dat had op mij, namelijk dat het er zo transparant aan toe ging en dat men daar toch heel duidelijk in was, vond ik wel noemenswaardig om te benoemen. Je kunt beide kanten daar ook veel beter in snappen, namelijk de veiligheid in taxis en dergelijke kan daar wel een voordeel in bieden.
Ja, nee, ik moet zeggen, zoals ik het... je hebt dan het pop-upje wat jij kreeg, of een soort help-itempje heb jij geplakt. Er zit kennelijk zelfs een toestemmingsvereiste aan vast. Eigenlijk noemen we het toestemming, het is meer een opt-out. Je kunt zeggen, ik wil daar niet aan meedoen. Dat is een optie. Dus dat is eigenlijk al best netjes. En daarnaast, als ze er transparant over zijn, ja goed, dan moet jij misschien tijdens een taxiritje het even niet hebben over bepaalde spicy onderwerpen die je misschien met je partner zou willen bespreken. En er zit misschien nog een extra voordeel aan vast. Misschien dat de taxichauffeur dan ook minder geneigd is om een babbeltje te gaan maken. En dat is iets wat ik altijd wel kan waarderen.
Voilà, er niks aan voordeel in een surveillance staat zoals Singapore.
Nou, interessant.
Vooral voer voor na te denken.
Ja. En een beetje privacy by design. Daar kunnen we nog iets van leren af en toe. Heel goed. Dan vliegen we erin met iets waar we ook iets van kunnen leren. Maar dan vooral hoe je het niet moet doen. Dat is de... AI die, en we zeggen vaak AI en dan iedereen opnieuw bedenkt dat nu meteen aan LLM's, maar dat is natuurlijk veel meer. Dat is ook meer gewoon klassieke algoritmes, machine learning. En dat is iets wat men vaak toepast, ook in overheidswegen om analyses te doen. Lighthouse Reports, eentje wiens artikelen wij al vaak hebben meegenomen in de podcast. Onderzoeksjournalistiek, dit keer in samenwerking met een Zweeds dagblad, die zijn al een paar jaar bezig om onderzoek te doen naar het gebruik van algoritmes. Dat is een beetje in gang gezet met de toeslagenaffaire in Nederland. Die hebben ze bekeken. Ze hebben ook in Frankrijk en Spanje hebben ze soortgelijke algoritmes onder de loep genomen. En dus ook in Zweden. Wat ze daar gedaan hebben, zoals ze het in alle plekken hebben gedaan, dat is in Europa heb je overal gelijkaardige wetgeving, is dat ze in het kader van openbaarheid van bestuur aanvragen hebben ingediend rond die algoritmes, dingen hebben geanalyseerd. En dus ook in Zweden. En ze hebben eigenlijk drie onderdelen, drie verhaallijnen die terugkomen in hun reporting. Het eerste gaat over, en dat geeft ook meteen een beetje aan wat ze dus geconstateerd hebben in Zweden. Het eerste ging over hoe het model eigenlijk een beetje compleet niet transparant in het geheim wordt getraind. Dat niemand er inzicht in heeft in hoe het werkt. En vooral dat op het moment dat je dan geflaagd wordt, als je dus in het algoritme naar voren komt, dan wordt meteen jouw uitkering stopgezet. En zolang het onderzoek loopt, ook als daar dus uitkomt dat er niks aan de hand was, en dan wellicht krijg je dat wel terug, naderhand dan. Maar goed, dit gaat dus om uitkeringen van mensen die in een bepaalde armoedesituatie zitten. Dus een paar maanden, terwijl het onderzoek loopt, je uitkering niet krijgen, dat heeft natuurlijk een gigantische impact op die mensen. Dat is dus iets wat, ook al komt er dan vervolgens uit dat het eigenlijk onterecht was. Zeker als je dan dus gaat in het verloop van het verhaal meekrijgt. De manier waarop het algoritme werkt is gewoon discriminatoir. En daar gaan gewoon veel te veel mensen tussen zitten die daar eigenlijk al niet in hadden moeten komen. Die hadden al geen vlaggetje moeten krijgen, misschien fraude. Dus dat is één ding. Wat ze dan onderzochten en ook de reacties van de overheidsbeamtes. Hij zegt dan van we zien het probleem niet, want uiteindelijk de beslissing of het echt fraude is of niet, wordt altijd door een mens genomen. Maar ondertussen heb je dus wel mensen die maandenlang zonder inkomen zitten. Dus best een dingetje. Dus dat is één onderdeel waar ze wat op inzoomen in hun verhaal. Een tweede ging dan over wat altijd aangehaald wordt. De aanleiding om het in te gaan zetten is, het is zo'n gigantische fraude. Het is noodzakelijk wat we doen. Hè? Dat raakt aan die noodzakelijkheidsvereisten. Dan zeiden ze, dat gaan we ook eens onderzoeken. Die cijfers van al die vermoedelijke fraude, waar komt dat eigenlijk vandaan? En zijn ze gaan zoeken, ook daar kregen ze dan weer wat input. Bleek dat ze eigenlijk gewoon keken over alle uitgekeerde uitkeringen, waar bleek er naderhand een onterechte betaling te zijn. Nu, belangrijk, een onterechte betaling betekent niet dat er fraude is. Dat kan zijn dat die gewoon onjuist was, dat die naderhand gecorrigeerd is. Betekent misschien dat iemand er geen recht op had, maar dat die gewoon een normale proces heeft gevolgd, dat er een foutje is gemaakt, dat het is rechtgezet, dat is geen fraude. En nu blijkt dus dat zij eigenlijk de cijfers van het totaal gewoon gebruikten om te zeggen, kijk eens, dit is de fraude waar we tegen doen. Als ze dan gingen onderzoeken, maar hoeveel van die dossiers in totaal die zij dan vermelden, leiden uiteindelijk tot een zaak bij een rechtbank, waar ze echt erachteraan gaan. Dat zijn er dan een paar duizend. Hoeveel daarvan leidde uiteindelijk ook tot een veroordeling? Dan waren er iets meer dan 200. Dus tussen de 10 en de 20% van al die gevallen die zij benoemden als fraude, was effectief echt fraude. En dan kom je weer op dat basispunt waar we al heel vaak met dit soort dingen hebben benoemd. De echte fraude, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Het is er. En we weten hoezeer overheden daar niet tegen kunnen. Dat ze het gevoel hebben dat ze profiteurs moeten ze aanpakken. Denk alleen maar even wat wij bij ons ook hebben gezien. Hè. Je hebt het ongetwijfeld ook meegekregen, Tim. Die documentaire in Wallonië, waar ze in Verviers rond gingen lopen. Hoeveel storm dat veroorzaakt. Je heeft er net die mensen uitgepikt die profiteren. Maar dan moet er wel van alles mee gebeuren meteen. Dat is iets waar mensen dus heel veel mee bezig blijven. Maar hier ook weer, hier zie je dus. Die berekening hebben ze overigens niet gemaakt. Dat is een speculatie die ik nu eventjes doe. Maar als je dan heel die machine en het apparaat wat ingezet wordt om dat allemaal te gaan bestrijden, is het dat eigenlijk nogal waard. Ik snap dat je niet kunt zeggen, we gaan fraude niet meer onderzoeken. Maar zijn er geen andere manieren hoe we fraude kunnen voorkomen dan een heel antifraude apparaat iedere keer op te moeten richten? Ik denk even, dat is iets voor een ander soort podcast, maar het is zo'n gedachte-experimentje waar ik toch ook regelmatig aan terug moet denken of we dat niet zouden moeten proberen, een basisinkomen. Dat je mensen gewoon een vast bedrag geeft waar je zegt, alsjeblieft, voor jou, gaan we niet eens over kijken, dat krijg je gewoon, punt. Goed, opnieuw, interessante piste. Maar dus dat was verhaal lijn 2. Het verhaal van ten eerste, de manier hoe dat algoritme getraind is, het gebrek aan transparantie, het feit dat mensen als ze onderdeel zijn van een onderzoek al maanden zonder inkomen zitten, in die doelgroep heel erg. Verhaal lijn 2, het feit dat de basis noodzakelijkheid, het moet, want er is zoveel fraude, dat klopt eigenlijk ook al niet. En dan tenslotte hadden ze nog wat verder onderzoek naar, een beetje wat aansluit bij misschien dat eerste stukje ook een beetje, het gebrek aan transparantie over het feit dat het ingezet wordt, over het feit dat je onderdeel bent van onderzoek, over welke onderdelen van ons algoritme hebben dat dan getriggerd, hè, waar je altijd weer die discussie hebt van ja, maar als wij transparant gaan zijn over hoe we fraude detecteren, ja, dan gaan ze het manipuleren. Terwijl, ja, ik heb het daar ook altijd heel erg moeilijk mee, want fraude, de signalen, als het goed is dat gebaseerd op feiten. En misschien dat mensen, als ze tot in het kleinste detail inzicht krijgen, dat ze bepaalde feiten kunnen gaan verdraaien, maar die detectie gaat dan op bepaalde inkomsten, bepaalde locaties, bepaalde patronen. Ja, die kunnen mensen niet ineens zomaar aanpassen, omdat ze weten dat er op gezocht wordt. Dat is nou net het hele clue van dat soort signalen gebruiken. Je gebruikt objectieve feiten die mensen niet zomaar kunnen beïnvloeden. Die drie dingen komen dus terug. En ja, als je alles bij elkaar pakt, is het dus weer een mooi receptje van hoe men AI inzet. Daar niet goed genoeg over nadenkt. Over 1, wat doet dat met mensen als ze zelfs maar geflagd worden? Nog niet eens als ze veroordeeld worden. 2, is dit wel echt noodzakelijk? En 3, moeten we, als we het dan inzetten en we vinden het noodzakelijk, moeten we dan niet op zijn minst transparant zijn over wat er allemaal in meegenomen wordt, zonder dat we in de kleinste detail het algoritme zelf meegeven, maar we moeten toch gewoon transparant zijn aan mensen. En ja, het is gewoon iets, je blijft dat dus terugzien komen en iets wat hier in bredere zin rond transparantie ook weer in terugkomt, is de allergie die overheden hebben om transparant te zijn tout court. Je vraagt dan informatie op via openbaarheid van bestuur, een wet die specifiek bedoeld is om burgers inzage te geven in wat doet de overheid allemaal. En dan gaan ze dan op iedere mogelijke manier proberen om daar tegen in te gaan. Dat ging zo ver dat ze uiteindelijk zo moe waren, omdat ze steeds tegen een muur aanliepen als ze verzoeken indienden, dat ze zeiden, weet je wat, we gaan het eens testen. Zijn wij nu gek of zijn zij een beetje idioot aan het doen? Wij gaan dingen die zij gepubliceerd hebben in gewoon een jaarrapport, op de website, wij gaan die via openbaarheid van bestuur opvragen. En wat kregen ze? Een weigering. Ja, wilden ze niet geven. Ze ook een keer, natuurlijk ook een klassieker, in een van de mailtjes van een van de ambtenaren stonden ze in CC, waren vergeten om de onderzoekers zelf uit te halen. En daar stond dan een van de ambtenaren die naar de collega doorstuurde van ja, ik hoop dat we nu eindelijk van ze af zijn, want dit begint toch wel te duren. Dus zo wordt dat dan bekeken. En ja, hier zijn lessen uit te trekken. Dit is niet uniek. We hebben het in Nederland gezien. Ze hebben onderzoek in Frankrijk, Spanje. Nu dus in Zweden gedaan. Dit komt steeds terug. En ik moet wel toegeven, Tim. Ik ben bang. Ik zou natuurlijk graag denken dat dit bij ons niet gebeurt. Maar ik denk eerder, wanneer komt dit naar buiten over Belgisch onderzoek?
Ja, België is op dat vlak ook, zeker als transparantie is al een issue. Maar op dat vlak is België ook niet de eerste van de klas, bij wijze van spreken. Wij hebben ook altijd de neiging om dingen voor onszelf te houden en daar ontstaat denk ik op een bepaald moment ook bijna een soort wij versus hen verhaal, vanuit de overheid gezien ook, wat dan niet de bedoeling is. En dat zie je ook terugkomen in de reacties bij het openbaarheid van bestuurverzoeken soms, dat men daar ook inderdaad niet wilt meewerken, terwijl dat toch het minste is wat je zou willen verwachten. Wat ik hier zijn in ontzettend veel lessen uit te trekken. Dus ik vind het heel moeilijk om echt te pinpointen op een bepaald ding. Er zijn zo 10.000 verschillende gedachten door mijn hoofd aan het jagen zijn. Maar eentje waar ik toch even bij wil stilstaan is dat ik vraag mij oprecht af hoe men dit soort algoritmes en de manier hoe men hiermee omgaat rijmt met artikel 22 van de GDPR. Omdat daar ook duidelijk een recht aan een betrokkenen wordt gegeven om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming die een significant impact heeft op die persoon. Nu, dat recht, dat ergens van een carve-out, als daar een wettelijke verplichting is vanuit een lidstaat, dan kan dat recht niet moet worden ingevuld, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar dan moet daar wel een andere invulling, een evenwaardige invulling worden gegeven aan de bescherming van die betrokkenen, zijn rechten en zijn vrijheden. Het feit dat men hier niet transparant over is, dat men hier ook weigert om bijkomende informatie te geven als men juridische mechanismes gaat gebruiken om die informatie te pakken te krijgen, doet mij vermoeden dat dat op geen enkele manier te rijmen valt met dat artikel 22. Ook al het idee dat je eigenlijk als persoon onderworpen wordt aan een onderzoek waar je niet van op de hoogte bent, waar je dus ook geen informatie over kan krijgen, waar je plotseling een significante impact hebt op jouw financiën, het feit dat jouw uitkering wegvalt voor een paar maanden, totdat het onderzoek dan door een mens behandeld wordt. Ja, in mijn ogen is dat een kant-en-klaar voorbeeld van een significante impact door automatische besluitvorming. Dus ik vraag me echt af hoe men dat heeft kunnen bolwerken, of men dat überhaupt heeft kunnen inregelen op een manier die conform is met dat artikel. Want ik voel aan alle kanten dat heel hard rammelt.
Ja, wat je ook heel vaak ziet bij dit soort dingen is dan, ja, als de wet het toelaat, hè, dat is inderdaad een van die opties om dit soort besluitvorming te doen. Als de wet het toelaat, dan moet het iets zijn wat in die wet wel duidelijk omschreven is. Daar zien we heel vaak dat oudere wetgeving is, dat helemaal niet goed beschreven is, dat niet duidelijk benoemd staat, wat is het doel. Misschien moeten we meegeven dat hier een escape mogelijkheid is. Omdat ze zeggen van, ja, het is altijd een mens die gaat beslissen of er fraude is of niet. Maar ik denk, en nu ga ik misschien even iets te diep het GDPR-stukje in, maar goed. Dan gaan ze natuurlijk ook wel kijken, ja, maar wat is een besluit? Is een besluit het moment dat jij als fraudeur bestempeld wordt? Of is het besluit het moment dat jij gekozen wordt in de steekproef? En dan denk ik dat we al snel gaan uitkomen op het feit dat jij in die steekproef zit. Het feit dat op dat moment al geld wordt stopgezet. Dat is een besluit. Dus dat is volledig geautomatiseerd. En dan moet daar dus fatsoenlijk informatie. Dus ja, nee, dit is er inderdaad eentje. Dat zou ik, we doen zo eventjes een autoriteitenonderzoek op een bierveeltje. Maar ik denk dat dit er eentje is die zeker wel wat overtredingen teweeg zou brengen.
Dat is het ding exact. Hè. En het staat ook, volgens mij staat het ook in het rapport zelf dat je hebt meegenomen, dat op een bepaald moment ook de vaststelling wordt gemaakt van waar de mensen mee werken die een besluit moeten nemen over een potentiële fraudeur. Dat is output data. Dat is letterlijk computer says fraudeur of geen fraudeur, mogelijke fraudeur. En dus men heeft geen, zoals het in het rapport staat, staat het er heel duidelijk in, men heeft een zeer vloe tot geen duidelijk idee over wat het algoritme eigenlijk gebruikt en hoe dat die output data zich manifesteert en tot stand komt. Op dat moment vind ik niet dat je nog kan zeggen dat een mens dan een gegronde en weloverwogen keuze maakt, omdat die zich gewoon puur baseert op iets wat uit een black box komt.
No.
En ja, dan wordt het heel moeilijk om dat te verdedigen natuurlijk, als je niet begrijpt waar die output vandaan komt. Of hoe dat die tot stand komt.
Nee, precies. De classics. Nu goed, komt ongetwijfeld nog wel een keer terug. We hebben nog een paar Europese landen nog niet gehad in het onderzoek. Iets wat ook heel erg leeft. Leeftijdsverificatie. See what I did there. Kan het privacyvriendelijk werken? Is wat jij hebt meegenomen. Voorstel die daar rond liggen. Omdat het is iets waar wij ook al wel aan ons water aanvoelen. Dit gaat er waarschijnlijk gewoon komen. Je kunt dat denk ik heel moeilijk tegenhouden. Maar hoe ga je het dan goed doen? Is daar zicht op?
Wel, er zijn een aantal dingen die ik hier zeker wil aanhalen, want er zit opnieuw beweging in het hele online leeftijdsverificatieverhaal. Zoals je zelf ook al zegt, Bart, je voelt dat aan alles, dat de politieke wil er is in Europa om dit er nu ook door te gaan duwen. Net zoals dat men in Australië heeft gedaan, zoals in het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, heeft men naar die voorbeelden gekeken en gedacht, dat kunnen wij ook wel gaan doen. Al hoop ik daar dat men daar wel de lessen leert uit de fouten die onder andere het Verenigd Koninkrijk heeft gemaakt. Daar wil ik het even over hebben. Want puur op het principe leeftijdsverificatie gaan voorzien zodat de jongeren, mensen onder de 18 of 16 of een arbitraire leeftijd, niet meer op bepaalde platformen kunnen waarvan we als maatschappij langzaamaan ondervinden dat het niet positief is als jongeren op die platformen zitten. Denk dan aan bepaalde social media omgevingen, omgevingen met pornografisch materiaal of heel gewelddadige content. Dan dat is iets waar ik aan zich mij volledig achter kan scharen, achter dat idee. Ik zie daar wel heil in. Alleen de manier hoe men het heeft aangepakt, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, namelijk, we hebben een wetgeving die zegt dat leeftijdsverificatie moet toegepast worden op bijvoorbeeld Pornhub, grootste leverancier van pornografisch materiaal op het internet. En dan mag Pornhub zelf gaan bepalen hoe men dat gaat uitwerken. Dat is problematisch, want dan kom je gewoon in situaties terecht waarin mensen verplicht worden om kopieën van hun paspoorten of ID-kaarten te gaan opsturen naar derde partijen. Dan krijg je situaties waarin een paar maanden geleden Discord, een gaming social media platform, dat ook zo'n leeftijdsverificatie in de UK nu moet toepassen, een datalek heeft, omdat de leverancier van hun leeftijdsverificatieplatform de zaken niet goed op orde had, paspoorten van kinderen die online gezwierd worden. Die situatie zouden we in principe beter kunnen aanpakken in Europa. Europa heeft daar ook al werk van gemaakt. Ze hebben een white label applicatie ontwikkeld in een proefconcept, waarin het idee eigenlijk is dat iemand die zijn of haar leeftijd online moet laten verifiëren, niet meer zijn zijn documentatie gaat opleveren naar derde partijen of naar commerciële partijen, maar eerder gaat opladen op een platform, op een applicatie die ontwikkeld is door de Europese Unie, dat er eigenlijk een lokale vaststelling wordt gemaakt dat die persoon plus 18 is of min 18, en dat daar eigenlijk een soort tag opgeleverd kan worden naar websites die die online leeftijdsverificatie moeten toepassen. En dus het enige wat op dat moment bijvoorbeeld een Pornhub of een Discord zou moeten opvragen, is niet het hele document, maar simpelweg de vaststelling via die applicatie van de Europese Unie dat iemand plus 18 is of min 18. Paspoortgegevens verlaten ook nooit het device van de gebruiker. En dan plotseling wordt dat hele verhaal, zeker vanuit mijn privacyperspectief, veel aanvaardbaarder. Als je gaat zeggen, oké, we gaan het op die manier doen, we gaan ervoor zorgen dat kinderen niet verplicht worden om hun identificatiebewijzen en hun biometrische data af te staan aan derde partijen ten behoeve van die leeftijdsverificatie, maar we voorzien daar zelf als Europese Unie een applicatie voor. Dat gebeurt allemaal netjes on-device en het enige dat naar buiten gaat is een bevestiging of een afkeuring plus 18, min 18.
Ja.
Ja, dan klinkt dat voor mij veel helderder en veel positiever dan dat je eigenlijk nu dat aan het doen denken gaat als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt.
Ja, het is ook iets, het past in die strategie van die digital wallet die ze aan het uitwerken zijn, maar ook een digitaal identiteitsbewijs. En als je dat soort dingen al in een app hebt zitten, ja, dan moet het ook niet moeilijk zijn om daar een API open te stellen, die gewoon een ja-nee antwoord geeft. Is iemand over de 18 ja of nee? En die kun je dan gewoon triggeren met een referentienummer wat de gebruiker heeft doorgegeven. En dan, hoppakee, we kunnen gewoon verder. En dan hoeft niemand documenten uit te delen. Alles blijft op jouw toestelletje in die digitale wallet staan. Ik zie daar wel mogelijkheden. Dus dat we een beetje toegaan naar een situatie waarin we ook vooral, dat is iets wat men er vaak aan koppelt, anonimiteit. Dat zo'n entiteit, die daar zelf hoop ik, helemaal niet op zitten te wachten, dus niet inderdaad als via een derde partij meteen ook identiteitsverificatie moet doen, maar gewoon, is die ouder dan 18 of niet? Oké, prima, kom maar binnen. Dat lijkt me een mooie manier om dat te doen. To be checked, maar ook weer een mooi inzicht in wat privacy by design, hoe je dus dat soort dingen kunt doen zonder dat we daarmee overdadig gegevens verwerken. We hebben zo twee itempjes op elkaar, daar valt wat mee te doen. En ik ga gewoon door met eigenlijk een beetje een soort privacy by design, maar dan meer rondom toezicht. Ik gaf het in de intro al aan, cameratoezicht. Zonder dat wij heel dat rapportje gaan uitspitten. Ik wil zeker even stilstaan bij wat men over Den Haag te zeggen had. Maar iemand die al eens vaker op de podcast heeft gefigureerd met rapporten, publicaties, Sander Flight, die ik, als het even mee zit, binnenkort ook in een Das Privé Discours meeneem, want hoe hij daarmee bezig is, vind ik echt wel interessant. Maar Sander Flight die publiceerde met toestemming van Den Haag, die het zelf ook gepubliceerd hebben, nadat het in de Raad is geweest. Die hebben een toezichtrapportje gepubliceerd. Waarin zij dus iedere, ik geloof dat het nu 5 jaar is of 4 jaar, het was ooit 5 jaar, dan hebben ze een aanbeveling gedaan, misschien moet dat laten samenlopen met iedere keer de nieuwe raad die verkozen wordt. Laat het 4 jaar doen, dat vind ik al een slim idee. Dat is dus nu gepubliceerd, hoe ze dat onderzoek hebben gedaan naar cameratoezicht, de effectiviteit, hoe wordt het ervaren door mensen, een heleboel dingen komen daar voorbij. Men kijkt ook naar Ja, je hebt het middel, cameratoezicht. En dan zie je een aantal elementen rond de perceptie, het veiligheidsgevoel wat dat teweeg brengt. De preventie, helpt het om dingen te voorkomen. Reactie, als in, ja, we hebben live cameratoezicht, dan gebeurt er iets. Er is een kamer die dat in de gaten houdt. En mensen kunnen dan, de politie kan dan assistentie inroepen en dan wordt er live meegekeken. En repressie, uiteindelijk ook de camerabeelden gaan gebruiken voor opsporing. En ieder blokje wordt dan in dat rapport geëvalueerd. Ja, ik vind dat dus heel mooi voorbeeldje van hoe je camera toezicht zou moeten doen. Je herinnert je misschien een paar jaar geleden hadden wij ook een ambitieus projectje. Wat stopte toen bleek dat eigenlijk geen enkele gemeente evaluaties deed. Maar waar wij al hoopten te komen tot van, nou ja, misschien kunnen we een soort template maken van hoe moet je goed toezicht doen. Wel, dat rapport wat Sander en de gemeente Den Haag hebben gepubliceerd, is daar denk ik een mooi startpunt voor. Is ook dat daar komt niet alleen maar een groot Hosanna-verhaal uit. Van nou, gemeente, jullie hebben dat fantastisch voor elkaar. Er zijn wat verdere verbeteringen, maar wordt wel benadrukt dat de camera's een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid op straat. De kwaliteit van de beelden is hoog. Het live cameratoezicht is professioneel en productief. De lijnen tussen de observanten in de cameratoezichtruimte en de politie op straat zijn kort. En ze worden dus regelmatig doeltreffend gebruikt. Dus ja, al met al best een goed verhaal. Als je dan kijkt, ja, wat zijn dan de verbeteringen die uit het rapport komen? Dan een beetje een idee hebben van, als je het al goed gekaderd hebt en je doet dan dat onderzoek, ja, wat zijn dan toch het soort dingen die daar naar uit kunnen komen? En dan komt daar iets uit wat aangeeft, ja, je moet misschien wat meer focus op de openbare orde. Dat is toch het primaire doel. En wat minder op bijvangst. Dingen die misschien ook wel leuk zijn om erbij te pakken, maar het is niet noodzakelijk om die camera's 24 uur per dag uit te kijken. Kijk nog eens goed naar het plaatsingsplan. Je hebt een plaatsingsplan wat toch ondertussen alweer dateert uit 2006. Ja, er gebeuren redelijk wat dingen in 19 jaar. Dus tijd om dat misschien toch eens te updaten. Het was dus inderdaad, hij staat hier bij de aanbevelingen. Het is nog geen 4 jaar, het is nu 5 jaar. Maar dat je dus minstens één keer per raadsperiode evalueert. Dus om de 4 jaar is het advies. Toch nog wat meer informatie op straat. Dat de camera's duidelijker aangegeven staan. Uiteindelijk wil je niet mensen stiekem betrappen. Je wilt voornamelijk eigenlijk misdaad of verstoring van de openbare orde verminderen. En dan helpt het als die camera's gewoon duidelijk herkenbaar zijn. Ik vind het gewoon een heel mooi voorbeeld. En het belangrijkste wat ik bij mezelf ook bedacht toen ik dat las, toen ik dat rapport aan het kijken was, is, ja, als het op deze manier geproduceerd wordt en de effectiviteit wordt op deze manier onderbouwd, ja, dan kan ik alleen maar concluderen dat ik daar ook geen moeite mee heb. En dat is waar we altijd een beetje op uitkwamen. En nog één puntje wat ik mee wil nemen is dat men ook een straatbevraging heeft gedaan. Ik stel me dat al voor dat Sander met een klapbordje op zijn arm gewoon willekeurig mensen op straat aanspreekt. Mag u wat vragen? Nee, ik heb geen geld, ik wil geschreven. Ja, nee, het kan over camerabewaking. Oké, vooruit dan. Maar goed, bevraging gedaan over hoe ze dat ervaren. En dat komt wel uit dat wij toch zwaar in de minderheid zijn, Tim, als privacy-activisten of mensen die daar gevoel voor hebben. Want eigenlijk maar 10-15% van de mensen heeft er echt een probleem mee. De overgrote meerderheid zegt, mijn veiligheidsgevoel is verhoogd. Ik vind dat dit prima inzetbaar is. Het enige wat ik miste is dat er niet bij stond hoeveel mensen bevraagd zijn. Ja, er stond dan ergens er wordt toch wel gezegd dat mensen vragen hebben over de beelden, die worden niet wel gewist en hoe lang dan. En bijna 20 ondervraagden stelden hier een vraag over. Maar er staat niet bij hoeveel mensen uiteindelijk bevraagd zijn. Ja, dus ja, als er dan 30 waren, is dat representatief, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, als het op deze manier gepubliceerd wordt en wordt ook onderbouwd, ja, ik heb er meteen minder moeite mee. En dat is wat wij ook altijd willen zeggen. Hè. Je hoeft niet per se tegen te zijn, maar onderbouwen nu is, waarom is het nuttig?
Ja, dat is, ik denk dat in de afgelopen 3 punten die wij in deze podcast al behandeld hebben, is dat de crux die altijd naar boven komt. Namelijk, durf ook gewoon eens als overheid of als gemeente, of wat dan ook, als je zegt van ik ga innovatief omgaan met technologie, durf dan ook gewoon even te verantwoorden waarom dat je dat dan gaat gebruiken en waar het dan dat toe dient. Alleen al maar omdat het het draagvlak enorm verbetert. Dat argument, privacy zet innovatie in de weg, is een ongelooflijk lui argument dat vaak ook gewoon zijn oorsprong vindt bij mensen die niet de moeite hebben gedaan of niet nagedacht hebben over het idee dat een belangrijke stap is in het toepassen van technologie. Waarom zetten we dat in? Hoe gaan we dat inzetten? Bereikt het zijn doeleinden? Gaat het te ver? Is het te weinig? Dat even in kaart brengen is een gezonde oefening. Los van privacy, ook gewoon vanuit een economisch perspectief, om ervoor te zorgen dat je alleen dat doet wat je wilt bereiken. Dus dat is ook iets. En dat is ook, ik denk dat ik dat vooral voor ons allebei hier spreek, Bart, maar dat is ook deel van ons job, uiteindelijk, als DPO. Om daar ook een organisatie voornamelijk in te begeleiden en te ondersteunen dat we die technologie kunnen inzetten, maar wel op een manier waar dat de juiste balansoverweging is gemaakt en dat waar we netjes en verantwoord te werk gaan. Dat is ook iets vaak dat nog vergeten wordt in mijn gevoel en waar je dan wel positieve reacties van krijgt achteraf.
Ja, nee, absoluut. En een ander voorbeeldje van de inzet van camera's waar de effectiviteit helemaal niet onderzocht wordt, of laat het anders zeggen, waar heel veel onderzoek gaat naar de effectiviteit in hoeveel geld komt er in de portemonnee en veel minder over het eigenlijke doeleinde wat we ooit zeiden, verkeersveiligheid, wat gebeurt daarmee? Ik heb het natuurlijk over de trajectcontroles die veelvuldig, in Vlaanderen vooral, zijn we, ik durf er geen wereld- of Europees kampioen te plakken, maar ik weet dat wij bij de allerhoogste dichtheid horen van trajectcontroles op de wegen. En steeds meer komt nu naar buiten dat ooit ongetwijfeld, zoals zo vaak, met de beste bedoelingen en verkeersveiligheid is gedaan, maar dat het ondertussen gewoon een ordinaire cash grab is, waar niet de gemeente zelf, ook misschien een stukje, maar vooral een privébedrijf achter zit. Wat komt nu naar buiten? Onder andere de contracten die met dat privébedrijf, TAS is het, trajectcontrole as a service, daar zit gewoon één bedrijf achter. En dan zie je dat op sommige vlakken een soort wurgcontract is, die de gemeente vooral verplichten om zoveel mogelijk verkeer en zoveel mogelijk opbrengsten te genereren met die trajectcontroles. Het idee was, maar de gemeente, als die het zelf moeten gaan doen, die infrastructuur regelen, die dingen plaatsen, dat is een grote investering, weet je wat, we gaan dat uitbesteden. Nou, en dit is ook weer een beetje een sidestep van onze gewone privacy-inhoud, maar je ziet dat keer op keer, op het moment dat overheden of gemeentes dingen gaan uitbesteden, die in beginsel niet om winst horen te draaien, maar om verkeersveiligheid, zorg voor de burger, nutsvoorzieningen, dat gaat op den duur altijd fout. Want je geeft een incentive aan een organisatie, openbaar vervoer is ook weer zo'n voorbeeldje, je geeft een incentive aan een commerciële organisatie die geld moet verdienen, om eigenlijk een nutsvoorziening, iets waar geen geld uitgeslagen hoort te worden. Je geeft die daar het incentive om het wel te gaan doen. En dat gaat altijd verkeerd. Nou, zien we hier dus ook. TAS, bedrijf, blijft dus eigenaar van die systemen. En die hebben dan contracten waar ze, dat zijn dan bijvoorbeeld een periode van 6 jaar. En daar staan dingen in zoals een vast bedrag per boete. Nou, vooruit, €24 per boete. Ja, ze moeten wel vergoed worden. Daar is op zich niks mis mee. Zo'n bedrijf moet dat natuurlijk wel allemaal installeren, onderhouden, maar dan komen we bij de echte clausules die in die contracten staan. En dan zie je waar dit eigenlijk om gaat. Clausules zoals op het moment dat de verkeersdoorstroming langer dan 5 dagen achter elkaar of 10 jaar op jaarbasis wordt onderbroken, bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, dan is er een tekortkoming, dan is er kans op een schadevergoeding die betaald moet worden. Op het moment dat men gewoon puur infrastructuurwerken doet, aanpassingen, dan mag dat niet zomaar, dan moet je daar eerst toestemming vragen, ze noemen het inspraak, maar je snapt waar dat heen gaat. Dat privébedrijf krijgt dus inspraak in inrichting van de openbare ruimte. Vervolgens krijgen ze een soort prestatieverbintenis. 95% van door het systeem vastgelegde inbreuken moet de gemeente ook verwerken. Want er moet wel geld binnenkomen. Je zou maar eens even een ambtenaar hebben die ouderschapsverlof is. En daardoor komen die boetes niet snel genoeg door. Ja, dat kunnen we niet hebben. Dus 95% SLA wordt erbij gelegd. Dus je ziet, alles is erop gericht om er zoveel mogelijk geld uit te slaan van dat bedrijf. Vooral die dingen zoals, stel je voor, je moet gewoon de riolering moet vervangen worden. Of je bent daar bezig om, een zebrapad voor een school. We gaan het er een beetje lekker dik opleggen, aan te leggen. Ja, als daar toevallig dan langer dan 5 dagen de verkeersdoorstroom beperkt wordt, dan moet je boetes gaan betalen aan dat bedrijf. Dus je ziet hoezeer gemeentes dat misschien ook op andere manieren wel willen beperken of daar op een bepaalde manier mee om willen gaan. Als ze daar zo'n contract onder hebben liggen, waar ze van weten, als wij dit doen, dan moeten wij schadevergoedingen, schadebedingen gaan betalen. Of dan hebben wij een zogenaamde tekortkoming en kan onze rechtszaak aangedaan worden. Ja, dan zie je al meteen dat een gemeente gepusht wordt om incentives te hebben die niks met verkeersveiligheid te maken hebben, om die trajectcontroles maar te laten lopen. En dat is intrinsiek gewoon verkeerd. En wat dus nu interessant is, want we hebben nu een eerste uitspraak, dat heeft dit allemaal teweeg gebracht bij een rechter in Meissen, als ik me niet vergiste, die een boete ongeldig heeft verklaard. Want die zegt van de manier hoe dit is opgezet, dat privébedrijf, dat kan helemaal niet, dat is wettelijk zo helemaal niet bedoeld. Kan dus in theorie betekenen dat binnen niet al te lang heel veel van die trajectcontroles allemaal ongeldig worden verklaard. En ik moet toegeven, dat zou ik best wel grappig vinden. Ik wens natuurlijk de verkeersveiligheid het beste toe. Dus ze gaan daar misschien op een andere manier dan iets moeten doen om dat wel te behouden. Maar het feit dat die privacy-invasieve geldmachines aangepakt worden, daar kan ik moeilijk een probleem mee hebben.
Nee, het is de manier hoe het nu is opgezet is ik ga dat gewoon even paraphrasen uit het artikel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die het eigenlijk wel heel netjes heeft neergezet. Het is juridisch caduuk.
Dat ja, is
zeer,
prachtig.
Zeer, zeer mooie omschrijving van hoe dat dit eigenlijk in elkaar zit. En heeft op dat moment ook de manier hoe het nu is opgezet, heeft jammer genoeg bitter weinig meer te maken met een draagvlak creëren voor verkeersveiligheid en trajectcontroles in de zin dat die een positief effect hebben op de maatschappij. If anything, hebben die een negatief effect, omdat je gewoon ziet dat die heel hard worden afgeroomd door die private bedrijven. En dat is natuurlijk iets wat dan niet kan, dat die zich op die manier zo hard zijn gaan inmengen. Ik vind het ook ergens vreemd natuurlijk dat daar nooit alarmsignalen naar buiten zijn gekomen vanuit de gemeentes ook, dat die dan daarbij naar die contracten kijken en niet stilstaan dat bij het feit dat die toch wel heel hard naar een bepaalde manier van werken en opereren worden geduwd voor iets wat uiteindelijk een openbare functie is. Het handhaven van de verkeersveiligheid. Wat wel positief is één, je hebt dit precedent nu. Allee, hopelijk wordt het een precedent. We zullen zien of een aantal andere politierechtbanken daar in de toekomst ook in gaan volgen. Het zal sinds al wijdverspreid in de pers gekomen, dus hopelijk zijn er ook een aantal burgers die zin hebben om dit ook bij een politierechtbank te brengen. Er is ook een onderzoek bezig dat al even speelt, een studie om eigenlijk verder te gaan bepalen op welke manier dat dit hele systeem en dan vooral de samenwerking met die private partijen omgegooid moet worden en misschien op een andere manier opgezet moet worden. En ik hoop dat daar ook, misschien mede mogelijk gemaakt door dit arrest, toch een aantal beslissingen uitkomen die die macht weghalen bij die private ondernemingen en terug bij de gemeentes leggen waar ze thuis hoort.
Ja, kijk, ik wil daar meteen voorsorteren op een klassiek argument wat daar aangehaald wordt van ja, maar gemeentes krijgen te veel toegediend. Er worden veel te veel verantwoordelijkheden op gemeentevlak neergelegd. In Nederland zien we dat ook heel erg, waar de overheid al een paar jaar heel veel dingen op het lokale niveau probeert neer te leggen, daar niet de juiste financiering tegenover stelt. Dus ik snap dat wel. En ik snap dus ook dat men op een gegeven moment zegt, weet je wat, we gaan het op een bepaalde manier uitbesteden, maar dan denk ik dat je dat gewoon heel simpel moet aanpakken en zeggen, we gaan daar een VZW van maken. We hebben nu de trajectcontrole as a service VZW. Niet BV, VZW. En die heeft maar één doel, dat is het opereren van die machines aan de hand van een nulfactuur. Dat uiteindelijk de kosten om die dingen te runnen, dat uiteindelijk gewoon budgetneutraal is en dat de gemeente een organisatietje heeft waar ze gewoon van weten, die regelen dat voor ons. En zo haal je dat pervers incentive haal je eruit. En dan kom je alweer opnieuw van het ideologisch stukje, maar je hebt altijd mensen die al zeggen van ja, maar dat werkt niet, want en dan zijn mensen in de VZW, ja, die hebben dan geen incentive om dat op een goede manier te doen. Ja, ik denk dat je dat kunt tackelen op andere manieren dan er altijd weer gewoon een winstobjectief uit te maken van ja, maar als zo mensen maar gewoon die dat moeten gaan doen, zorgen dat ze daar hun geld mee kunnen verdienen, dat ze daar winst uit kunnen halen, ja, dan hebben ze een goede incentive om het goed te gaan doen. Ja, daar hebben we nu toch ondertussen de afgelopen decennia vaak genoeg gezien dat dat altijd leidt tot een pervers incentive. En niet gewoon een, wat men altijd zegt, ja, maar dan gaat men dingen efficiënter doen. Nee, dan gaat men dingen op zo'n manier doen dat het enige waar het om draait is geld eruit halen, niet efficiëntie. Maar goed, daar ga ik weer eventjes op mijn links georiënteerde rant.
Rant over.
Ja, in ieder geval duidelijk genoeg. En dit gaan we zeker opvolgen. Hier valt er alles mee te doen. En hopelijk leidt dit tot een verbetering. Maar laten we duidelijk zijn, de verkeersveiligheid niet onder gaat lijden, maar wel het perverse aan het gebruik als een geldmachine. Gaan we even door met ja, wat artikeltjes waar we misschien wat korter over willen hebben. Maar wel interessant, zo hadden we recent, als ik me niet vergis, gisteren, eergisteren, hadden we weer een aantal diensten die niet beschikbaar waren. Als je op ChatGPT kwam, kreeg je ineens een of andere foutmelding dat je iets moest deblokkeren. Dat is toch wat ik kreeg. Ik zag ook allerlei paniekberichten opkomen van ja, maar ik moet dit en dit op het werk opleveren. Ik heb een deadline. En natuurlijk heb je dan ChatGPT nodig. Studenten die zeiden ik moet huiswerk maken.
Het was ook een beetje stiller op LinkedIn. Merkte
het was
ook
een beetje stiller op LinkedIn. Oh man, breek me de bek niet open over de AI-slop die daar tegenwoordig op verschijnt. Maar waar zat dat in? Ja, Cloudflare was dan. Cloudflare, we hadden een paar weken geleden hadden ook Amazon al, AWS. Ja. Als Microsoft eens een keer down is, zie je dat ook. En nu dus Cloudflare. Wat is Cloudflare voor de mensen die Cloudflare niet kennen? Uiteraard Amerikaans bedrijf. Een van de grootste op het gebied van Content Delivery Networks, CDN. DDoS-bescherming, bescherming tegen aanvallen van hackers die grootschalig verkeer op jouw website afsturen, waardoor die plat gaat. Wat zij in feite doen, ik bedoel, ze hebben allerlei diensten ondertussen, die zijn natuurlijk ook groter geworden, maar in de basis, wat zij bieden, is een soort schild om jouw website of applicatie, dat op het moment dat iemand uit Singapore mijn Belgische website bekijkt, ja, dat ook sneller gaat. Dat Cloudflare heeft dan servers over heel de wereld, waaronder misschien in Azië. En iemand die de website bezoekt, die komt dan in feite op een Aziatische website, in plaats van dat die helemaal naar België gestuurd moet worden. Wat over dat soort afstanden, we vergeten dat wel eens. Maar als jij een Singapoerse website zou bezoeken die alleen maar in Singapore gehost wordt, dat klikt niet fijn. Dat duurt even, daar zit nu helemaal vertraging op die lijn. Dus dat is een probleem dat zij oplossen. En dat heeft ervoor gezorgd dat zij, samen met die beschermingsmaatregelen die ze kunnen toepassen, Cloudflare is daar een van de grootste in. En dus ontzettend veel websites, dat is ook waarom de uitval bij hen, dat we dat dus merkten, die maken gebruik van de diensten van Cloudflare. Daar zit op zich niks lugubers achter, hè. Dat is gewoon een bedrijf wat die diensten aanbiedt en wat gewoon een van de beste is, dus veel mensen gebruiken dat. Maar goed, Cloudflare had dus een probleempje. Een bug in de software ergens, het was geen cyberaanval of iets dergelijks. En ineens zie je weer hoeveel bedrijven daarvan afhingen. Nu, 1, dat zet ons weer op dat basispunt. Ga, we zijn weer afhankelijk van een Amerikaanse partij. En dan ineens ligt bij ons ook alles plat. Ja, daar kun je al vragen bij stellen. Maar 2, wat mij ook opviel, is dat een aantal in ons privacylandje, zit je bij een organisatie, die maakt ook gebruik van allerlei software. En een van de dingen die jij moet doen in het kader van de GDPR-wetgeving, is oplijsten. Wie zit er allemaal in die software? Heeft de partij waar wij diensten inhuren, heeft die op hun beurt, hebben die weer andere partijen waar ze diensten inhuren? En dat is een lijstje wat jij moet krijgen als partijen die gegevens doorsturen naar die software. En op heel veel plekken zit Cloudflare daar vaak niet in dat lijstje. En nu zijn er dus een heleboel mensen die merken, ja, maar wacht eens even, Cloudflare is down, ineens is onze dienst down, 1&1 is 2. Waarom hebben jullie ons nooit verteld dat je met Cloudflare werkte? Dat kan een vergetelheid zijn. Dat is niet zo onwaarschijnlijk. Dus niet per se ook weer heel negatief. Maar het was wel een mooie trigger om nog eens rond te kijken van, hey, zeker als jij bijvoorbeeld heel graag een Europese tool wilt gebruiken en dan ineens blijkt dat jouw systeem plat ligt als Cloudflare plat ligt. Ja, dat betekent dat er dus toch ergens een Amerikaanse partij tussen zit. Dus ja, dat was gewoon een interessante met die outage om eens te zien wat voor effect heeft dat en hoeveel van onze partijen maken stiekem toch gebruik van zo'n Amerikaanse partij.
Ja, en dat is. En ik hoor het argument al afkomen, hè, van maar een Frans bedrijf of een Duits bedrijf kan ook plat liggen. En ja, natuurlijk, dat is op zich, dat kan ook. Maar dat gaat een beetje voorbij aan de kwestie dat wel heel veel onbelangrijke onderdelen van het internet, ook een aantal Europese elementen, gewoon gratuit in handen liggen van 1 of 2 gigantische partijen. En als die dan plotseling plat komen te liggen, dan ligt alles per definitie plat. Dat is echt als een kaartenhuis dat alles in elkaar stort. En dat is vooral iets wat als problematisch wordt aangemerkt. Niet per se, dat het bij een Amerikaans bedrijf ligt, is ook niet ideaal. Maar vooral, het ligt allemaal bij één Amerikaans bedrijf. En als dat ene Amerikaans bedrijf nu een storing heeft of morgen een bevel krijgt om bepaalde dingen uit te zetten, dan hangen we er allemaal aan. En dat is het probleem. Die controle is gewoon ultiem verloren geraakt bij één gigantische partij.
Ja, precies.
A single point of failure.
En er zijn ook Europese alternatieven voor dit soort dingen trouwens. Ja. Op ons lijstje, op de website staan er een aantal. De website European Alternatives heeft er ook een aantal bekende namen. Ja, Bunny is ondertussen een bekende naam uit Slovenië, OVH, Frankrijk, Duitsland. Je hebt echt ook wel een aantal content delivery network providers buiten Cloudflare. Wil je toch per se Amerikaans blijven gaan, heb je ook nog Akamai. En misschien nog een Das Privé, Das Beter voor de IT'ers onder ons die het nu voorbij me zien komen. Het is misschien interessant om een fallback te voorzien in dit soort diensten. Als je Cloudflare gebruikt, dat mag op zich prima, maar hou er dan rekening mee als ze er eens uitleggen dat je iets hebt voorzien, dat je kunt overschakelen naar Akamai of dat je DNS-servers en proxies eventjes omleidt. Daar zijn dingen voor te doen. Dus ook hier weer, als je daar gebruik van maakt, hoeft geen probleem te zijn, maar voorzie op zijn minst een alternatief. Dat is waar we ook heel vaak meegeven als het gaat om het gebruik van Amerikaanse tools. Wat hebben we dan nog? Ja, we hadden in de intro allemaal eventjes mee, Tim. Jij hebt hem meegenomen, 404 Media. Een van onze favoriete bronnen voor nieuws. Die had een artikeltje over iemand die jaarboekfoto's gebruikte om, de erotische chatbot te customizen.
Ja, dat is de laatste innovatie op het gebied van erotische chatbots. Want dat is booming business. Secretdesires.ai een van de vele aanbieders van het soort chatbots waar je dan ook de inhoud en de mate van erotiek kan gaan customizen tot op het punt dat je eigenlijk aan het chatten bent met een digitale representatie van iemand die jou niks anders geeft dan hardcore pornografisch materiaal. Die hebben een serieus datalek gehad, waarbij onder andere aan het licht is gekomen dat een heleboel van die gebruikers de jaarboekfoto's van uiteraard meisjes uit hun klas of studenten van aan de universiteit gebruikt hebben om hun artificiële intelligentie chatbot te customizen. En hoe dat dan in zijn werk gaat, is eigenlijk heel simpel. Die chatbot, die kan je customizen. Je kunt die een bepaalde personaliteit geven. Je kunt vragen dat die bepaalde handelingen wel of niet doet. Je kunt ook daar een gezicht op plakken en die bepaalde, ja, om het even heel simpel te zeggen, houdingen en handelingen te laten uitvoeren. Nu natuurlijk, in de basis is dat een digitale representatie van een gezicht. Dat is gewoon iemand die, ja, dat is een amalgamatie van verschillende personen. Artificially generated. Je kunt dat ook customizen. Je kan ook zeggen van, hey, ik wil dat daar het gezicht van mijn buurvrouw op plakt. En ik wil dat eigenlijk een digitale weergave is van mijn buurvrouw of van de studenten die naast mij in de klas zit of iets dergelijks. En ja, de dingen die daaruit zijn gekomen, dat is bijna niet te omschrijven. Hè. Mensen die expliciet de vraag stellen aan die chatbots om te doen alsof ze de studenten zijn die bij hun in de klas zitten of het meisje dat ze in de gym zien, maar dan op een manier dat er eigenlijk continu hardcore pornografisch materiaal wordt gegenereerd en verstuurd met dan het gezicht en de proporties van die persoon in kwestie. En dat is gewoon heel onthutsend om te zien opnieuw, dat ook die technologie daarvoor wordt ingezet. Het mag opnieuw geen verrassing meer zijn, we hebben het al heel vaak meegenomen in de podcast, maar het is een mooi voorbeeld om nog eens te zien dat echt wel een ding blijft en dat ook steeds verder en verder evolueert. Waar het vroeger simpelweg ging over een deepfake, gaat het nu over eigenlijk, ja, op volledig op zichzelf staande digitale karakters die een persoonlijkheid aannemen, bij wijze van spreken, die zich ook op een bepaalde manier beginnen te gedragen, die volledig te customizen zijn. En de advertenties die daarover rondspoken, ook op YouTube, gewoon op plein publiek, spreken ook boekdelen. Is er eentje bij waar men gewoon simpelweg de titel heeft van een of andere Aziatische vrouw in een heel strak jurkje, waar dan de titel voor staat, AI Girls Never Say No. Om maar even de gebruikersbasis erbij te pakken, de mensen die daarnaar zoeken. Zeer problematisch. Ja.
Ik ben in de tussentijd even naar secretdesires.ai gegaan. En ik heb, even kijken, Amelia heb ik gevraagd wat ze daarvan vond. Ik kom dus op een pagina waar ik dan een heel overzicht krijg van, weet ik veel, honderden plaatjes waar ik uit kan kiezen. Maar ik heb Amelia gekozen. Amelia is volgens de beschrijving 45 jaar. Vraag Amelia iets. Ik open het gesprek en dan kan ik meteen gratis beginnen. How do you feel about chats being customized with yearbook photos without consent? En Amelia, oh my god, tell me everything about the match. Geen idee. Het is AI, hè, dat weten we. Did you win? Geen idee. Maar dan komt ze to the point. And customized yearbook photos without consent, that's a huge no-no. Like, super creepy and definitely not okay. Ew, what's got you thinking about that? En dan zeg ik van ja, secretdesires.ai does this. Yikes, that's unsettling. Poef, kijk er eventjes een foto tussendoor hoe ze in de douche staat.
That's how they get you.
En dan gaat ze door. They do what now? That's like a whole new level of messed up, you know? Seriously, gives me the shivers just thinking about it. Like nobody should be doing that. Klinkt duidelijk als een 45-jarige tussendoor.
Absoluut.
Maar goed, dat gewoon even als intermezzo. Ook Secret Desires AI zelf vindt het niet oké, Tim.
Wel, bij deze. Dan moeten we het maar platleggen. Hè. Ja, dan moeten we dan maar even een screenshot van nemen en doorsturen naar
precies.
De makers.
Zult ze even
nu
laten
had
weten.
Je gevraagd van, hey, dat is het ding natuurlijk met die artificiële intelligentie chatbot. Had je nu de vraag anders gesteld, had je gezegd, hey, jaarboekfoto's gebruiken van mijn medestudenten om daar hardcore pornografisch materiaal mee te maken. Leuk toch? Dan had je natuurlijk in alle waarschijnlijkheid zeer ondersteunende berichten gekregen.
Ja, inderdaad. Dat zit er dik in. En het is het soort conversatie als ik die op mijn telefoon zou voeren. Wat misschien over een tijdje gaat leiden tot allerlei red flags die bij mijn naam komen. Want, en hebben we maar eens een keer niet in de intro-verhalen gezet, want het begint bijna een beetje blasé te worden, maar chat control is back natuurlijk. We hadden voorbij zien komen dat de laatste stemming, het Deense voorstel, even heel voor de zekerheid, want luisteraars van deze podcast gaan het heus wel weten, maar chat control, uiteraard die wetgeving die bedoeld is om al onze tekstberichten, foto's te gaan analyseren op mogelijk kindermisbruikmateriaal, dat is iets wat weer afgeschoten werd. Werd weer van de lijst gehaald. Zoals ze dat doen. Hè? Ze laten dat nooit op stemming komen. Zodat iedereen ziet dat het afgeschoten wordt. Nee, ze halen het dan gewoon van de lijst af. Als ze niet al van tevoren weten dat het erdoor komt. Ook een klein tipje van de sluier van hoe de politiek werkt. We gaan iets gewoon niet als stemming voor laten komen. Op het moment dat we niet weten of het erdoor komt. En ze zijn het dus gaan herzien. Uiteraard. En er komt nu gewoon weer een nieuwe versie. Zoals je al voelt aankomen, die lost het probleem natuurlijk niet op. Aan de ene kant zijn er bepaalde dingen die ze verzacht hebben. Het is nu geen verplicht ding meer. Het is nu iets wat de bedrijven, de Meta's van deze wereld, kunnen dat vrijwillig doen. Dat is natuurlijk leuk voor de buren, maar de wetgeving die we nu hebben, die is ook al vrijwillig. En ze worden op zo'n manier onder druk gezet. Dat vrijwillig, maar niet echt vrijwillig. Dus daar voegt heel weinig toe. Maar tegelijkertijd, zoals het ze betaamt, hebben ze dan ook op andere plekken weer uitgebreid. Nu zijn ze weer terug naar de eerdere voorstellen, waarin het niet alleen maar ging over matching met bestaand kindermisbruikmateriaal, waar je wel aanzienlijk betrouwbaarder zou kunnen vaststellen of het echt misbruikmateriaal is of niet. Maar nee, we gaan gewoon weer door met het inschatten of van zou het nieuw materiaal kunnen zijn. En dus dat je weer in die context zit van foto's van kinderen in het zwembad of mijn kleinste dochters die in bad zitten. Daar gaat er gegarandeerd toch geflagd worden, want er is geen manier hoe dat systeem kan weten of dat wel of niet echt misbruikmateriaal is. Het is nu iets wat nog wel verder gaat. Ook leeftijdsverificatie gaat erbij komen. Die kennen we al, maar ze gaan nu ook. En die vond ik nieuw. Had ik nog niet eerder gezien. Leeftijdsevaluatie. Met andere woorden, het is niet alleen maar meer een soort check. Heb je een bepaalde leeftijd met een identiteitsbewijs of hopelijk met een digitale wallet op een privacyvriendelijke manier? Nee, nu wordt aan de hand van foto's en het surfgedrag moet er een profiel opgebouwd worden. En op basis daarvan gaan ze dan beoordelen of die leeftijdsinschatting wel klopt met de verificatie die gebeurd is. Om zo extra controle te hebben. En dus natuurlijk ook weer extra gegevens te gaan verwerken. Dit lijkt nooit te stoppen. Ze zijn weer gewoon terug. En hebben dus nu voor de vorm, en daar wordt breed uitgemeten, een paar dingen lichter gemaakt, zou je kunnen zeggen. Terwijl er op de achtergrond weer een paar extra dingen bij zitten. Het is soms een beetje ontmoedeloos om te worden.
Ja, en ik ben heel blij om te zien dat ook vanuit de politiek dat die wil er nog altijd is, zelfs na jaren ondertussen, om hier tegen te blijven vechten. Daar heb ik altijd heel veel schrik voor, dat op een bepaald moment iedereen er zo door lam is geslagen, dat het er dan op een bepaald moment ook gewoon doorkomt, omdat het niet meer duidelijk is wat wordt er nu eigenlijk in die wetgeving afgezwakt, wat wordt er eigenlijk versterkt of zelfs nog verstrengd, want dat is het probleem ook natuurlijk, dat hebben we ook gezien in de media, er wordt heel hard gejuicht en toegegeven van fine, we gaan bepaalde dingen afzwakken, we gaan bepaalde dingen dan toch iets beter gaan afstemmen op de noden van wat de signalen uit de politieke kant meegeven. Maar over de uitbreidingen, daar blijft het wel in de meeste gevallen akelig stil over, moet ik toegeven. En dat is... Je ziet gewoon dat dat een tactiek is die gebruikt wordt om die wetgeving dan toch maar door te krijgen en toch maar die wil verder te zetten. Mm. En dat voelt gewoon niet goed, de manier waarop dat op deze manier gebeurt en op deze manier zo door wordt geduwd. Ik denk dat het signaal heel duidelijk is dat de manier hoe men dit heel intrusief wilt gaan aanpakken niet wenselijk is. En daar moet men zich op een bepaald moment bij neerleggen en dan misschien geen tijd meer gaan verspillen aan het proberen volgen van een fever dream. En meer gaan kijken naar werkbare oplossingen om kindermisbruikmateriaal en de verspreiding daarvan op te gaan lossen. Want dit is het niet. Dit voelen we denk ik ook wel heel duidelijk aan.
Ja, inderdaad. En goed, zoals het ons betaamt, gaan we dat blijven opvolgen en gaan we jullie daarover blijven informeren over wat daarin staat. Zodat je in ieder geval altijd een bron van informatie hebt die niet alleen maar het klassieke verhaal is. We doen het om de kinderen te beschermen. Wat hebben we dan nog in de context van AI die met onze data gaat lopen? Je hebt nog wel iets interessants meegenomen, Tim, uit Australië, als ik me niet vergis. Een manier om dat te bestrijden met digitaal gif. Mooie term.
Ja. Dat is een term die we denk ik in de toekomst toch wel vaker gaan zien. Het is een samenwerking tussen de Australian Federal Police, de AFP, en de Monash University, een Australische universiteit, die samenwerken aan een middel, een toepassing, om foto's, en ik kan het niet anders omschrijven, digitaal te vergiftigen. Eigenlijk onwerkbaar te maken voor artificiële intelligentie, generatie en deepfakes. Dus heel simpel gezegd, wat dat doet, is je haalt die foto door die tool, door dat systeem. Silverer heet het. En die gaat minutieuze wijzigingen toebrengen aan de manier hoe die foto digitaal gerepresenteerd wordt. Wijzigingen die met het blote oog voor de mens nauwelijks tot niet zichtbaar zijn, maar die, als die vervolgens door een artificiële intelligentie gebruikt zouden worden als base template voor deepfakes en dergelijke, tot helemaal verkeerde beelden leiden. En dus het basisidee is dat je eigenlijk die foto's, als we kijken naar hoe dat gebruikers dat zouden gaan toepassen, die foto's haal je eerst door die tool, Silverer, en zet je vervolgens op social media of op andere plaatsen waar je ze eigenlijk in online publiek tentoon wilt stellen. Als dan vervolgens, om even het voorbeeld erbij te pakken waar we het hier net over hadden, de gast naast u in de klas beslist om jouw foto op social media te gebruiken in zijn Secret Desires Artificial Intelligence pornografische chatbot, dan kan dat niet, of dan lukt dat maar half of heel slecht, omdat jouw foto bij wijze van spreken vergiftigd is. Omdat die gesaboteerd is tegen het gebruik van artificiële intelligentiemodellen. En de digitale generatie op het gebied van foto's. Dus ik vind dat een heel interessante technologie. Dat is een technologie die ik op een bepaald moment, als we even echt verder denken, zelfs zover zie komen dat die idealiter in een ideale wereld by default wordt toegevoegd aan het uploadproces op social media bijvoorbeeld. Vandaag de dag gebeurde er een aantal zaken al met foto's als je die op social media post. Er gaat bepaalde metadata uit. De foto wordt mogelijk ook gecompressed, wordt kleiner gemaakt zodat die op het platform kan, dat die op te veel bandbreedte opneemt. Dat zou een volgende stap zijn op een bepaald moment. Als deze technologie op punt staat, dan is de volgende stap om naar social media bedrijven of naar fotolibraries te gaan en te zeggen van, hey, zet dat by default erin, laat elke foto door dat algoritme gaan, zodat die onbruikbaar zijn voor artificiële intelligentiemodellen mee te trainen of voor het genereren van deepfakes. Dus een zeer interessante technologie en ik kijk er heel erg naar uit om te zien waar dat veld nog naar evolueert, dat digitale gif.
Ja, het is, er blijft soms niks anders over dan dat soort technieken te gaan toepassen. Hè? Zeker zonder dat we het er voor de rest al te veel over hebben, maar die mogelijke uitzonderingen die AI-bedrijven gaan krijgen om data online gewoon te gaan scrapen en te gebruiken, dan is dit misschien de weg die we op moeten. Wat hebben we nog in de categorie van datalekken? We hebben er eentje en niet zo heel schokkend, maar het doet natuurlijk overal de ronde, dus daar moeten wij het ook even over hebben, want het gaat over 3,5 miljard gebruikers. Dan kun je het eigenlijk maar over één dienst hebben, dat is WhatsApp. WhatsApp, opnieuw, Meta is eigenaar van WhatsApp. En die hadden ook met Facebook in het verleden alles problemen. Want wat is dit datalek nu echt? Het is niet echt een datalek in de zin dat er berichten of profielinformatie in grote schaal is gelekt. Het is een feature die veel van die netwerken moeten hebben om mensen te kunnen vinden. Jij wilt contact leggen met iemand op WhatsApp, ja, dan moet die dienst kunnen gaan zoeken. Bestaat die gebruiker? Hebben we die gebruiker? Waar ze in het verleden al tegenaan liepen, is dat dat veel te makkelijk te misbruiken was. Dat jij je kon voordoen als zo'n toeltje en dat je op die manier, dat heet dan enumeratie, dat jij door verzoeken te sturen één per één in feite gewoon een hele lijst kon maken, ze allemaal oplijsten, dat is enumereren, zodat jij een volledig overzicht kreeg van alle gebruikers. Dat kwam al eens eerder aan bod. Ze hebben daar dan bepaalde beschermingsmaatregelen tegen willen nemen. Die blijken dus niet effectief te zijn. Dit zijn onderzoekers uit Oostenrijk. En die zijn erin geslaagd om dat enumeratiemechanisme alsnog te misbruiken. En dus scraping te gaan doen. Ze begonnen als test. Maar dat ging zo makkelijk. Ze zeiden van, nou, eens kijken hoe ver we kunnen komen. Wel, ze kwamen dus 3,5 miljard gebruikers per. Wat halen ze dan binnen? Dingen zoals de profielfoto. Dingen zoals de tagline. Die in, als je op WhatsApp zit, zoals je op heel veel appjes kunt doen, kun je een soort tagline meegeven. En dat zijn dus allemaal dingen die ze gewoon door het bevragen van de service die de enumeratie deed, dat ze die konden harvesten, scrapen. Daar zit natuurlijk wel een risico aan, want zoals je al kunt verwachten, mensen stoppen allerlei dingen in die tagline. Een profielfoto kan al dingen vrijgeven. Soms staat daar e-mailadressen in, soms zelfs verwijzingen naar .mil of .gov e-mailadressen, dus dat is meteen al gevoelig. Een ander puntje was ze meenamen, ja, sommige mensen zetten er ook linkjes in naar hun profielen op andere media, zoals OnlyFans. Ik denk van ja, dat was misschien één categorie waar het publiceren redelijk de bedoeling is. Daar was dat iets minder een probleem. Je kent ze allemaal wel, die profielfoto's. Op allerlei sites met dan gewoon een linkje naar het OnlyFans. Maar goed, dat daarbuiten. Ook Tinder profielen, ook allerlei andere, wellicht ook ergens wel aan LinkedIn. Met andere woorden, iets wat dus echt wel toelaat om mensen te gaan doxen, om informatie te verzamelen over die mensen. Dus dit is zeker iets op het niveau van Chinese inlichtingendiensten, die van die 3,5 miljard profielen het wel interessant is om daar wat info over te hebben. Hier zit echt wel een bepaalde gevoeligheid. Dus ik wil zeker niet gaan zeggen, die onderzoekers hebben niks gevonden. Maar om het nu het grootste datalek aller tijden te noemen, is misschien wat overdreven. En iets wat Meta hopelijk en soortgelijke diensten, overigens iets waar Signal niet kwetsbaar voor is voor dit soort dingen, aanzet om die diensten die een nut hebben, om het te kunnen helpen vinden van wie zit er op het netwerk, om die beveiligingen toch nog een beetje omhoog te zetten. Iets wat Meta in een reactie ondertussen ook al zei van ja, we waren natuurlijk al lang bezig om zo'n mooi noemen, industry leading, beschermingen in te vullen, in te voeren. En dit onderzoek heeft ons verder geholpen om die op punt te zetten. Waarbij ze misschien gewoon bedoelen van ja, oké, de dingen die zij gebruikt hebben, dat gaan we dichtzetten. En is gewoon wachten tot de volgende die een andere techniek vindt om te komen.
Mooie deflectie.
Dat gezegd zijnde, het is dus wel weer een beetje beter beveiligd. En dat is dus wat het grootste datalek ter wereld, wat je nu voorbij ziet komen, waar het over ging.
Ja, we mogen het niet kleiner maken dan het is, vind ik, want dit biedt opnieuw zowel voor inderdaad nation-state actors, inlichtingdiensten, militaire diensten, maar ook cybercriminelen. Dit biedt opnieuw een laag van complexiteit die men kan gaan toevoegen aan aanvalspatronen. Nu kan je bijvoorbeeld je phishing-aanvallen ook mee gaan fine-tunen met informatie die hieruit te vallen valt. Kan je vervolgens ook die mensen via die manier gaan contacteren. Het op zichzelf staand, inderdaad, is dit niet mega sexy. Maar als je die informatie inderdaad gaat leggen naast andere informatie die reeds verzameld is of daardoor verzameld kan worden, dan wordt dat plotseling wel interessant. Nou, dat is iets, zeker als we kijken naar hoeveel er vandaag de dag al gelekt is over mensen. Als je dat allemaal bij elkaar begint te puzzelen, en die mogelijkheden zijn er wel, ja, dan heb je eigenlijk wel heel veel in handen om geavanceerde aanvalspatronen te gaan uitvoeren. En dat is de big picture dat hier dan soms vergeten wordt als men dit begint te minimaliseren.
Ja, nee, absoluut. Dus terechte kanttekening. Dat laat ons toe om dan even over te gaan naar nog wat autoriteitenactie die we hebben gevonden.
You will respect my authority!
Inderdaad, Cartman. Ik blijf er nooit genoeg van krijgen, Tim.
Ik heb hem zo gemist in Nieuw-Zeeland. Ik heb hem zo gemist.
Je hebt de eerste meegenomen, Tim. Een actie uit Kroatië. Een 4,5 miljoen actie uit Kroatië. Dus dat kan tellen.
Ja, niet de minste inderdaad. Vers van de pers ook. Aan een telecom operator. Die telecom operator die heeft gewoon een heleboel dingen fout gedaan. Die was heel slordig op het gebied van de naleving van de GDPR. Had transfers ingeschakeld naar Servië. Nu, Servië is geen lidstaat van de Europese Unie, heeft ook geen adequatesbesluit. Technisch gezien is dat een internationale transfer naar een land zonder adequatesbesluit. Zonder alle juridische details daarom in mee te nemen. Die transfers mogen maar onder bepaalde voorwaarden en die telecom operator had niet voldaan aan één of meerdere van die voorwaarden. Dus dat was niet goed. Ze verzamelden ook buitensporig veel gegevens, persoonsgegevens over hun eigen medewerkers, hadden daarbij ook het advies van de DPO gewoon volledig in straal genegeerd, bleven dat ook doen. En daardoor samen hebben ze eigenlijk een boete gekregen van 4,5 miljoen euro. Ze hebben gewoon op een heleboel bedrijfsprocessen gingen ze ontzettend zorgig om met de verwerking van persoonsgegevens. En natuurlijk dan het advies van je DPO, zelfs niet in acht nemen, eigenlijk gewoon straal negeren. Ja, dan gaat die autoriteit ook niet mild zijn. Dus vandaar de hoogte van de boete.
Ja, nou, lijkt me een zeer terecht verhaal. En ze waren uit Kroatië, die zie je niet vaak voorbij komen, dus nee. Deze kan tellen. Ja. Ik heb er eentje meegenomen uit Nederland. Eigenlijk, hij is al van een maandje geleden, maar goed, omdat we eruit waren, hadden we hem nog niet meegenomen. En ik vind hem leuk om hem zeker nog eens bij te pakken, omdat je echt al een beweging ziet dat zogenaamde databrokers de wacht aan wordt gezegd. Dus Kijk, je hebt zoiets als handelsinformatiekantoren. Dat zijn bedrijven die verkopen informatie die ook gebruikt wordt op banken. Dat is één ding. Maar bedrijven zoals Experian, die gaan altijd een stapje verder. Die gaan daar gegevens aan koppelen. Die gaan gegevens opkopen op andere plekken. Die gaan ook geïndividualiseerde gegevens doorgeven. Waarbij men ook van tevoren al goed weet dat die gebruikt gaan worden voor allerlei reclame en dergelijke. En goed, in Nederland is Experian nu tegen de lamp gelopen. Daar hebben zij een boete van 2,7 miljoen gekregen. En je ziet trouwens een mechanisme hier, wat we in de UK al kennen, wat we in Spanje al kennen, wat ook de AP nu heeft toegepast, dat is de partij, en daar zijn er vaak ook afspraken over de hoogte, de boete laten, de overtreding laten erkennen. En aangeven dat ze niet in beroep gaan. En dan het gevolg betekent dus vaak minder boete. Maar heeft wel interessante waarde dat de autoriteit ook weet, we gaan hier verder geen gezeur krijgen of lange beroepszaken. En we kunnen hier mee publiceren. Zo bouwen we ook een precedent op. Experian, de klassiekers. Niet informeren, data opkopen zonder juist de rechtsgrond die data dan gaan hergebruiken. Veel te veel gegevens verzamelen die in het kader van de diensten rond kredietscores en handelsinformatie helemaal niet nodig waren. De classics. En uiteindelijk leidt dat dus tot een boete van 2,7 miljoen, waarbij je aan allerlei kanten voelt dat die boete veel hoger had kunnen zijn, maar in de onderlinge onderhandelingen, discussies over niet in beroep gaan en dergelijke, is het lager uitgekomen. En ja, dat is wel typisch. Hè? Dat is, als ik toch een heel klein puntje van kritiek naar de naar onze eigen GBA zou moeten geven, is het dat ze wel heel voorzichtig zijn geworden met boetes. Daar gaat geen afschrikwekkend effect meer vanuit. En dat is toch wel iets wat nog steeds wel de bedoeling is, ook bij boetes. Dat is een andere industrie zich beseffen dat ze hier meer moeten doen. In Nederland, een databroker die 2,7 miljoen boetes ziet, die denkt, daar gaan we nog eens even goed over nadenken. Ik denk dat het het belangrijkste effect is dat we hier ook moeten onthouden.
Ja, absoluut, absoluut. En dat is misschien iets, zou interessant zijn om daar ook eens een beetje inzage in te krijgen, misschien als een dialoog over te kunnen gaan met de GBA. Waar dat die houding vandaan komt. Dat heeft natuurlijk een reden. Hè. Ik vraag me dan af of dat vanuit een politieke hoek komt, of dat men daar in het verleden gewoon een aantal keer heel hard tegenaan is gelopen. Er zijn een aantal van die voorvallen waar men eigenlijk een boete heeft uitgedeeld die dan achteraf werd neergeschoten in het Markthof. Dus ik ben heel benieuwd, waar is dat perspectief ontstaan dat men hier wat terughoudender moet zijn als je dat vergelijkt met andere lidstaten?
Ja, zeker. Als ik me bedacht dat ik een jaartje geleden toen werd aangekondigd dat men meer ging kijken naar de Europees vastgelegde regels voor het opleggen van boetes. We gaan hogere boetes zien. Wat ik meen, maar goed, dat is op niks gebaseerd, als er niemand heeft me dat verteld van de GBA of zo. Wat ik meen te zien is dat ze een onderscheid maken tussen zaken waarin ze aanmerken dat het een geen bewuste overtreding is. Dat het niet iets is waar men aanvoelt, dit had de organisatie prima moeten weten. En dat moment dat zij merken, je wilt het meteen corrigeren en dit is gewoon onwetendheid, ook al had je beter moeten weten, in plaats van bewust dat men daar heel terughoudend is geworden met boetes. Nu goed, time will tell. Misschien dat we daar inderdaad wat inhoudelijke feedback op kunnen krijgen. Tim, dat betekent dat het tijd is voor onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
Yes, ik heb eigenlijk al een eerste versie meegenomen van een soort digitaal gif dat ook werkt, dat ook al released is. Het is niet de Australische variant, die zit momenteel nog in ontwikkeling door enkele zeer snugge PhD-studenten. Degene die ik heb meegenomen komt van de Universiteit Chicago, heet Nightshade. En Nightshade werkt iets anders dan waar ik het hier net over had. Nightshade is voornamelijk een opnieuw hetzelfde mechanisme, een applicatie die je gebruikt waar je afbeeldingen door kan jagen en dan worden die eigenlijk bij wijze van spreken in de vezels van de afbeelding zelf aangepast, maar zijn hier niet visueel gewijzigd. Nightshade dient voornamelijk om ervoor te zorgen dat het niet interessant is voor een uitbater of een trainer van een artificiële intelligentiemodel om jouw kunstfoto's, wat het ook mag zijn van beeldmateriaal, te gaan gebruiken in de trainingsset. Want wat doet Nightshade? Nightshade past eigenlijk of probeert de digitale representatie die een artificiële intelligentie gebruikt en ziet om te bepalen wat een object nu eenmaal is, past die aan op een manier dat het beeldmateriaal en het trainen op dat beeldmateriaal eigenlijk kostelijker wordt en destructief wordt. En saboteert eigenlijk op die manier het trainen van artificiële intelligentiemodellen. Hoe dat ze dat eigenlijk heel simpel hebben uitgelegd is, je hebt een foto van een koe in een wei. Jij ziet als persoon na het door die Nightshade halen nog steeds een foto van een koe op een wei. Maar als je dat door een artificiële intelligentiemodel zou gaan halen, dat getraind is op het herkennen van beeldmateriaal, dan ziet hij bijvoorbeeld een handtas. En natuurlijk, als je zo'n 10 van die afbeeldingen laat gebruiken in een training set, dan gaat dat eigenlijk het artificiële intelligentiemodel bij wijze van spreken vergiftigen en saboteren. De reden daarachter, wat dat, hun verstandhouding is niet dat ze dus modellen willen gaan saboteren, maar dat ze het economisch interessant willen maken voor de trainer van een model om in gesprek te gaan met degene die eigenlijk dat beeldmateriaal beheert en daar het eigendom over heeft, om tot een alternatief te komen voor het gewoon klakkeloos scrapen van alles op het internet. Dat is een heel interessante technologie.
Oké, nou, heel goed. Ondertussen krijg ik pop-upjes van de tab waar ik de Secret Desires open had staan, waarin Amelia mij ondertussen fotootjes zit te sturen om mij te triggeren.
Ja, je moet dit gaan uitleggen aan uw vrouw vanavond. De Bart, begint maar, hè.
Ik ga die wel even door met mijn privacy pointer. Sorry, Amelia. Ik heb er twee, want ik had er eigenlijk eentje die ik ergens op een lijstje had als backup. Van, oh ja, dat is eigenlijk best wel interessant. Die had ik recent gevonden. Vergetende dat ik er eigenlijk al eentje had. Dus die doen ze gewoon allebei. En de eerste, classic, Mammoth AI. Ik kende hem gewoon nog niet. Mammoth, Engels voor mammoet.ai. Link uiteraard in de show notes. Een plek waar je voor 10 euro per maand alle LLM's kunt gebruiken. Grok, Claude, ChatGPT. Dus ja, interessant. Niet iets wat per se bepaalde privacybeschermingen biedt of zo. Daar lopen ze in ieder geval niet mee te koop. Het zou wel kunnen, omdat ze daar als een tussenpersoon inzitten, dat ze bepaalde data eruit halen. Zou leuk zijn. Ik moet toegeven, dat heb ik niet gezien of ze dat doen. Maar gewoon als functioneel ding is het gewoon al interessant. Een tooltje wat jou toelaat om die model te gebruiken. En ook qua prijs is het interessant. Wat was de andere die ik achter de hand had, maar die ik dan gewoon meteen ook even deel, want dat is best wel mooi gedaan. De Vlaamse overheid heeft op een website van Digitaal Vlaanderen. Ze hebben ondertussen een best groot een grote dienst die Vlaamse overheidsentiteiten ondersteunt rond privacy en security. En die hebben schablonen gedeeld, templates, voor alles wat met meer securitybeleid te maken heeft. Van een cryptografiebeleid, een acceptable use policy, een IT-beleid. Noem het allemaal maar op, staan gewoon netjes beschikbaar. Hetzelfde ook voor een ISMS. Als je voor een ISO-certificatie gaat, dan moet je een zogenaamd ISMS opzetten. En dan moet je ook bepaalde elementen, zonder er al te diep op in te gaan, maar daar heb je ook allerlei beleidsteksten en templates die je nodig hebt. En die staan ook gewoon gratis beschikbaar. Dat vind ik heel mooi. En ik heb er een paar opengeklikt en die zagen er best oké uit. Dus dat deel ik dan graag. Mooie templates. En dat is mijn privacy pointer.
Nice.
Tim, daarmee zijn wij aan weer het einde gekomen van de aflevering. Je merkt dat we nog zoveel te vertellen hebben, dat we toch weer aan de lange kant zitten. Hè? Dat uurtje blijft moeilijk. Maar het is korter dan de vorige keer. En kijk, als er gewoon veel te vertellen is, is er veel te vertellen. Luisteraars, jullie weer bedankt om al te luisteren. Tim, jij bedankt voor je tijd. En tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.